Hey Nicole.
Hey Henielle.
Daar zijn we weer.
Zijn we weer. Aflevering
22. Het gaat hard.
Ja.
Ja. En we hebben vandaag een volle podcast-uitzending.
Hebben we. Want we hebben later deze aflevering. Ja. Hebben we nog een interview met een van onze trainers, Chris Rooiakkers.
Dus zij komt gezellig een kopje koffie drinken bij ons.
Ja, en we hebben natuurlijk onze normale rubriekjes. Want ja. Die mogen niet ontbreken.
Zeker niet. Maar voordat we daaraan beginnen, heb ik een rectificatie.
Wat hebben we nou weer gedaan?
Oh. Het is wel heel spannend. Nee, ja. Ik hand in eigen boezem.
Wat?
Zuurkool stinkt.
Hè? Ja?
Ja.
Ach, hier heb ik voor moeten strijden de vorige keer. Strijden, hè? Ja, de lunch ergens stinkt, dat is vies. Jij, nee.
Kouwe,
en als het
zuurkool
koud
stinkt
is,
niet.
Dan stinkt het niet. En bij mij wel.
Ja. Het is vandaag namelijk maandag, terwijl wij opnemen.
Zuurkooldag.
Zuurkooldag bij My Canteen.
Ja.
En ik had weer een lekkere salade met zuurkool. En ik stond ermee in de lift. En ik dacht, ik ruik het. Het stinkt. Of het zijn de augurken. Maar ik denk echt dat het de zuurkool was. Dus bij deze, sorry Nicole.
Ja, ja.
Je hebt gelijk gehad.
Dankjewel. Oh. Ik wil hier toch nog even verder op ingaan.
Nee,
want jij denkt dat
het
nu klaar
afgerond
is. Nee, ik heb nog een puntje.
Oh jee.
Want jij kwam dus weer aan.
Eén ding tegelijkertijd toegeven is voldoende.
Jij kwam dus weer aan met je bord met zuurkool. Zeiden we aan tafel, ik en Marleen. Marleen en ik. Weer stinken. Dus, en toen ging je weer in de verdediging. Maar blijkbaar had je dus in de lift daarvoor zelf al de conclusie getrokken.
Gewoon aan plein publiek me ongelijk toegeven. Dat is nog een dingetje.
Bij een podcast met heel veel luisteraars is minder erg.
Ja, dan voel ik toch gewoon alsof we hier met z'n drieën zitten. Jij en Jarno van de podcast. En ik.
En jij.
En ik.
Ja.
Ja. Dus, sorry.
Nou, fijn.
Voldoende erover. Ja. Strik erom, klaar. Niks meer over hebben.
Dus ik mag voortaan gewoon altijd tonijnsalade
blijven
eten?
Nee, ook niet. Maar ik ga wel gewoon... Laten we allebei aan de kant van de tafel gaan zitten.
Ja, is goed.
Ver uit elkaar.
Ja.
Geen zuurkool, geen tonijn en dan helemaal niet gemengd met elkaar.
Dat lijkt me een goede deal.
Goed.
Dat kunnen we afspreken.
Goed. Daar houden we het bij. Gelijk naar de volgende jingle. De week.
In cijfers.
Ja, want ik heb een cijfer.
Namelijk?
100.
100. Je hoopt 100 jaar oud te worden.
Ja, dat weet ik niet.
Nee?
Hangt er een beetje vanaf hoe.
Hm.
Want helemaal in mijn eentje over zonder vrienden, of dat lijkt me echt afschuwelijk.
Nee, dat is ook
dus,
niet gezegd.
Dus nee hoor, 100 is niet per se een ambitie.
Oké, 100. Waar moet ik dan aan denken?
Nou, we hebben natuurlijk vorige uitzending gehad over, aflevering gehad over. We doen het allebei, uitzending, aflevering door elkaar aan, Nicole.
Maakt helemaal niet uit.
De vorige aflevering hebben we het gehad over dat ik per 1 juli directeur ben.
Mm-hmm.
En nou, er zijn inmiddels weer een paar weken van voorbij. En ik heb voor mezelf eens even bedacht. Ik ga de eerste 100 dagen, vandaar de 100, van directeurschap proberen met verwondering aan te kijken. Want het is natuurlijk een enorm risico als je al best lang bij een organisatie bent en je functie verandert.
Mm-hmm.
Dat je dingen doet omdat ze zo gaan.
Ja.
En dus ik probeer echt een stapje terug te doen. En te kijken, hoe gaan de dingen? Doen we de goede dingen? Dus ik ben heel veel gesprekken aan het houden met iedereen die hier werkt. Een soort startgesprek. Hè, met wat verwacht jij? En waar heb jij zin in? En wat zou jij doen als je een jaartje directeur was? En allemaal dat soort vragen.
Ja.
En ik ben allemaal externe gesprekken aan het voeren met algemeen bestuursleden. En het is wel grappig op het moment dat je laat weten dat je functie verandert. Ik krijg ook ineens heel veel uitnodigingen voor bijeenkomsten in de regio. En als ik wil, kan ik elke avond wel ergens op een borrel volgens mij.
Echt waar?
Dat is echt wel grappig hoe dat gaat.
Alleen omdat je titel dus anders is.
Ja, dat denk ik.
Ah.
Dus ik ben ineens heel belangrijk.
Nou, ik vind 100 dagen ook wel heel belangrijk klinken. Want ik ken dat van de presidenten in Amerika.
Ja.
Die hebben ook in de eerste 100 dagen doen ze beloftes wat ze in hun eerste 100 dagen gaan veranderen.
Ja.
Dat is echt een ding.
Ja, en ik bij mij zit juist net andersom. Ik wil niet gelijk alles veranderen.
Nee.
Ik wil eerst 100 dagen kijken wat er moet gebeuren. En
100 dagen reflecteren.
100 dagen reflecteren. En het is wel bijzonder zo, hè, wat je allemaal zo meemaakt. Hè, wat ik al zei, al die uitnodigingen die voorbij komen. We hebben een nieuwe collega, Marleen, die is hier gedetacheerd. En die heeft heel veel verstand van marketingcommunicatie. En die heeft helemaal een campagne voor me bedacht. Hè, voor social media. Dus dat is eigenlijk ook allemaal heel nieuw voor me. En dus dat is heel leuk. En we hebben vorige week het eerste dagelijks bestuur gehad zonder Henk.
Ook gek, denk
dat
ik.
Dat is ook gek. Ja. We hebben echt wel... ik werk hier 10 jaar. Ik denk dat ik de laatste 6 jaar ook aangesloten ben bij het dagelijks bestuur. Als adviseur was ik hiervoor. Mm-hmm. En dan altijd als wij naar huis reden, Henk en ik. Henk richting Borger en ik richting Zuidwolde. Dan belden we altijd even met elkaar. Hoe vond jij het gaan? En dat zei die en dat zei die.
Ja.
En ik reed woensdagavond naar huis.
Helemaal beteuterd.
En ik dacht, niet Henk bellen. Ik dacht, ja, natuurlijk wel Henk bellen.
Ja,
dus ik
mooi.
Heb wel even met Henk gebeld. En hij nam alleen niet op. Oh. Dus toen belde hij vlak voordat de voetbalwedstrijd van Nederland begon. Dus daar heb ik niet opgenomen. Dus we hebben de donderdag 11 juli hebben we uitgebreid 's ochtends met elkaar aan de telefoon gehangen. Toen was hij ook nog jarig, dus dat kwam extra mooi uit.
Ja.
En hebben we even dagelijks bestuur besproken.
Wat goed.
Want ik dacht, ach, dat is zo vertrouwd om dat met Henk te doen.
Ja.
Dus bellen met Henk gaat deze week niet door.
Want hij is op vakantie.
Want hij heeft nu vakantie.
Ja.
Dus, maar ik heb vorige week even gebeld met Henk.
Ja.
En dat was toch heel fijn weer.
Ja.
Ja.
Nou, volgende keer beter als
precies.
Hij terug is.
Hey, en jij?
Ja, jij hebt mijn cijfer voor me opgeschreven.
Zeg, zit je nou uit de school te klappen?
Dat zit ik wel.
Ja.
Want het is ook wel een beetje een schaamte, niet op de werkvloer, maar privé.
Oh, vertel even.
Ja, mijn getal is 11 en ik heb jou dit verteld. En vervolgens was ik alweer helemaal vergeten wat 11 was.
Ja, dus ik hoef nu ook niet heel veel bij 11? Nou, wat zou het zijn? Heb je 11 biertjes gedronken bij Bax? Of...
Nee. 11 uur 's ochtends. Ik heb tot 11 uur 's ochtends uitgeslapen.
Nou, wat heerlijk.
Ja, ik was donderdag en vrijdag vrij.
Ja.
En
volstrekt verdiend na die keiharde weken werken rondom Noorderlink Live.
Ja.
Al dus, die overuren.
Ja, ik mocht even lekker bijkomen. En ik had dus geen wekker gezet donderdagochtend. En ik werd wakker en ik heb, zoals ik verteld heb, hele goede verduisterende gordijnen die een rip kosten. Dus ik wist niet hoe laat het was en ik keek op mijn telefoon en het bleek 11 uur te zijn.
Oh, hoe lang was het geleden dat je zo lekker tot 11 uur had geslapen?
Nou, ik denk echt dat de laatste keer was ik 15, 16.
Niet?
Ja. Ja, 11 uur vind ik namelijk zelf wel echt heel laat.
Ja, is ook echt heel laat. En je hele dag is gelijk in de war, hè?
Helemaal vreemd.
Want hoe laat sta je? Want dit was op een vrije dag. Hoe laat sta je normaal op een vrije dag?
Altijd om 7:15.
Ook op je vrije dag?
Nou, wel vaak. Ja, mijn biologische klok is gewoon... Ja, door de week is het altijd 7:15. Dus in het weekend vaak ook wel.
Ja.
8 uur misschien. Maar 11, dat was ik niet meer gewend. Dus nee, de hele dag dacht ik... Goh, nou, dan is het nu tijd voor lunch. En dan was het alweer avondeten. Ja. En dan dacht ik, nou, dan ga ik nu even naar de supermarkt. Dan was de supermarkt dicht.
Ja.
Het was een hele gekke gewaarwording.
Ja, dat snap ik.
Ja, en de dag erop heb ik ook weer geslapen tot 10 uur. Nee, ik denk dat ik misschien 11 had kunnen redden, maar de bel ging.
Ja, en dat is gelijk een heel mooi bruggetje naar ons volgende rubriekje.
Schaamte op de werkvloer.
Maar dan schaamte op thuis, de thuisvloer.
Op de thuisvloer. Ja.
Vertel eens, want ik onderbrak je net in je verhaal 10 uur wakker.
10 uur wakker, ja. De bel ging en daar schrok ik best wel van. Want ik woon in een appartement, 4 hoog. En normaal gesproken gaat dan de bel van beneden.
Ja.
Want dan bellen ze omhoog. Dan moet ik ze binnenlaten en dan kunnen ze omhoog. Maar nu ging de bel van de voordeur. Dus dan staat er ook echt meteen iemand voor de deur.
Ja.
Dus ik heel snel uit bed, ogen open, badjas aan. Want ik dacht, nou, dat zal vast een pakketje zijn. Ik denk, dan neem ik die even in ontvangst. En dan kan ik daarna weer of in bed of me even omkleden. En toen keken mij 2 hele verbaasde werkmannen aan... die onderhoud kwamen plegen aan aan mijn appartement.
Maar onaangekondigd.
Onaangekondigd, stond ineens voor de deur. Ik had dus een badjas aan en echt de slaap nog in mijn ogen. Dus mijn haar zat nog helemaal wild en mijn ogen nog half dicht.
Wat gebeurt er dan met je?
Nou, ik heb dus gejokt.
Wat dan?
Ja, nou, die man, een van die mannen, die zei dus met best wel een toontje, vond ik. Die zei, goh, nog op bed? Het is al 10 uur. Terwijl hij zo heel demonstratief op zijn horloge keek.
Oh, dat voel je lullig.
Oh, ik voelde me zo betrapt. En toen dacht ik, betrapt, ik ben een volwassen vrouw, dit is mijn eigen huis. Maar toch, ik voelde me betrapt. En toen heb ik dus gejokt, want toen heb ik gezegd, ik had een late dienst. Zou ik even mijn leven nog nooit een late dienst gewerkt?
Van wat?
Van wat? Van communicatie. Late dienst. Ach, druk. Maar die mannen dus naar binnen. Ik zei, nou, ik ga even een broek aan doen. Dus ik snel joggingbroek aan. Dan kom ik terug. Ik zei, nou, willen jullie koffie? En die man dacht, nou, ik maak even een praatje met deze meid. En vervolgens ging je heel erg interesse tonen. Goh, late dienst. Ja, dan werk jij vast in de zorg.
Oh, en toen?
Ja, ik dacht, ik kan niet terug.
Nee.
Dus ik heb gezegd, ja. Ik zeg, ja, in de zorg. Ik werd een soort alter ego van mezelf. Ik zag het mezelf doen in de derde persoon. Een soort van helikopter view. Ja. Ik denk, wat ben ik aan het doen? En toen ging hij nog weer door. Toen zei hij, nou, heb je een drukke dienst gehad dan? Ik zo, ja, druk. Altijd druk.
Altijd druk in de zorg.
Altijd druk in de zorg. Dat is ook zeggen, nee. Maar toen dacht ik, oh nee, het is wel druk in de zorg. Ik zo, ja. Toen dacht ik, oh, moeten we het anders doen? Dus ik zei, nou, ik moet even plantjes water geven of zo.
Ja. Toedeloe. Oh, maar wat erg, hè?
Ja, vreselijk. Maar dan denk ik, waarom lieg ik ook?
Ja, net wat je zegt. Je bent een volwassen vrouw.
Ik voel me dus blijkbaar dusdanig betrapt dat ik om 10 uur nog in bed lig.
Vind je dat dan ook een leugentje? Of vind je het echt een dikke leugen? Of vind je het een leugentje om best wil?
Nou, kijk, ik win er natuurlijk niks mee. Nee. Dus het is niet dat door
en zij
te
ook
liegen...
Niet.
Nee, maar dan had ik het erger gevonden. Kijk, als je liegt om daar je voordeel mee te doen... of om daarmee iets te krijgen. Maar ja, die mannen, ik zie ze nooit weer. Zij mij niet,
nee,
denk
dus
ik.
Waarom zou het je überhaupt wat kunnen schelen?
Geen
wat
idee.
Ze van je vinden?
Maar die late dienst, die floept er dan uit.
Wel knap, hoor.
En daarna denk ik dan dus wel, ik kan niet terug.
Nee.
Nou blijf in deze leugen.
Ja, ik snap het wel, hoor.
Nicole wordt Nicolette en Nicolette werkt in de zorg.
Ja, met laatste diensten.
Met late diensten. Druk. Och, wat druk.
Altijd druk in de zorg.
Ja, en dan zeg ik dus, ik zie ze nooit weer. Maar vanochtend zag ik hem dus staan in de hal. Toen ben ik een beetje mee geschuifeld.
Moet weer gaan.
Moet weer gaan.
Verzorgen. Ja,
druk.
Ja, ik denk dat ik wel ongeveer hetzelfde zou hebben gedaan. Gewoon dat je zo, vooral als je net wakker bent.
Ja.
En je voelt je wat ongemakkelijk. Ik had gezegd, ja, ziek.
Ziek. Ja.
Ziek.
Ja.
Zoiets stoms. En wat kan het je schelen, hè?
Ja.
Wat iemand van je vindt?
Dat, nou, inderdaad.
Eigenlijk is het zonde van de emotie.
Eigenlijk wel. Nou, ja. Les voor de volgende keer.
Precies.
Heb jij nog een schaamte die je me delen wil?
Ja. Nee. Ja. Nee. Ik sla een weekje over. Ja? Is het oké?
Ja.
Of had ik wat had ik
nou,
wat
ik zag iets staan waar ik toch wel zo mijn vraagtekens bij had. Zuig- en bruistablet.
Oh, staat dat daarbij?
Of hoort dat niet bij schaamte op de werkvloer?
Nee, eigenlijk niet. Maar ik vertelde vanochtend aan de officiële keukentafel bij Noorderlink... dat ik een podcast aan het luisteren was van Aaf en Lies. Lossen het wel op. En zij hadden het over twee soorten mensen. Bruistabletten en zuigtabletten. En eigenlijk zijn mensen of moods van mensen prima op die manier in te delen.
Ja.
Ik vond het echt wel, weet je, van bruistabletten krijg je energie.
Dat zijn bruisende types.
Precies.
Ja.
En van zuigtabletten loop je leeg.
Die zuigen de energie eruit.
Precies. En soms, ik denk dat sommige mensen voornamelijk bruistabletten zijn en sommige zuigtabletten. Maar dat je soms ook als bruistablet wel eens een zuigtabletdag hebt.
En dat mag ook gewoon.
En hoe lekker het is als we dat ook met elkaar kunnen bespreken en delen.
Ja. Ja.
Dus dat heeft niet zoveel met schaamte op de werkvloer te maken.
Nee.
Maar wel dat ik dat interessant vond. En dat
Zeker.
Ik het eigenlijk een soort mooie kwalificatie vond.
We kunnen dat doen tijdens de rondvraag, tijdens ons werkoverleg. Ben jij vandaag een bruistablet of een zuigtablet?
Ah, vind ik een hele goeie.
Weet je precies hoe iemand erbij zit?
Ja, want dat is een makkelijkere vraag dan hoe zit je erbij? Want dan krijg je dat goed of moe.
Goed, moe, de kinderen en de haast. En...
Ja.
Ja,
dat zijn toch een beetje altijd dezelfde antwoorden. Nou, ik vind bruis- en zuigtablet een prima onderdeel voor het rondje.
Ja, gooien we er
gewoon in. Gaan we doen. Alright, Nicole. We vliegen alweer door onze onderwerpjes heen.
Ja, best wel, hè?
Nou, jij had nog wel een idee voor een nieuwe rubriek.
Ja, er is een rubriek die ik namelijk echt geweldig vind.
Ja.
De Linda, of Linda de Mol, maar de Linda die doet hem vaak. Namelijk hun stom rubriek.
Heerlijk.
Stom. Wat vind jij stom? En dan vragen ze allerlei BN'ers wat ze stom vinden.
Oh, maar ik ben het ook heel vaak met ze eens.
Ja.
Eigenlijk vind je best heel veel dingen stom.
Ja.
Dat is ook wel jammer.
Ja, maar en mijn favoriete stom dingen zijn dan ook zulke niches. Dat je, dus niet, ik vind het stom dat mensen voordringen. Maar ik vind het stom wanneer ik het lipje van de melk afhaal en ik dan het lipje kapot trek.
Ja.
Waardoor ik dan vervolgens de melk met een vork of met een mes zo. Dat soort stom. Gewoon
Heerlijk.
Hele specifieke stom.
Ja.
Ja.
Nou heb je een stom. We kunnen wel gewoon ermee beginnen.
Stom. Zo, de wereld gaat allemaal langs. Stom.
Heel veel vind je stom. Of juist heel weinig.
Ik vind best wel veel stom. Eigenlijk is het ook... Het gaat helemaal in tegen waar we het straks met Chris over gaan hebben. De voldoende filosofie.
Ja.
Dat is heel erg positief. En ik ben nu even een zuigtablet met mijn stom.
Ja, maar ook wel een bruistablet, hoor.
Ja?
Ja, want ik vind ook... ik krijg soms ook wel energie om even gewoon lekker...
Even de stomme dingen.
Ik had namelijk afgelopen vrijdag moest ik even de deur uit. En toen was het zo stom weer.
Ja.
Eigenlijk mag je daar dan ook niet... Want dat is ook een heel algemeen ding. Maar ik dacht, ik doe de gimp aan met mijn dikste zolen.
Dan is het water het verst weg.
Dan is het water het verst weg. En ik kon niet bij de auto komen zonder kletsnat sokken.
Oh,
zulke diepe plassen.
Sokken.
Oh, bah. Ja. Nou, dat vind ik echt stom. Ik haat sokken sowieso. Want ja. Je voeten zitten erin vast. Dus ik haat sokken. Ik loop liefst op blote voeten.
Ja.
Terwijl ik voeten dan weer lelijke dingen vind. Maar goed.
Maar natte sokken is dus
natte sokken
vlees.
Is de hel. Stom.
Nou, ik had dus afgelopen donderdag een etentje met wat collega's... om te vieren dat de website live staat.
Ja, weet daar je zeker ik, dat je die kant op wil?
Daar wil ik zeker heen, want daar ben ik heen gefietst door de regen.
Oh ja.
En het was niet ver. Ik woonde het allerdichtstbij van alle collega's. Maar ik was zo ongelooflijk doorweekt...
Ja.
Dat ik mijn spijkerbroek dus echt uit kon wringen.
Ja, die en kan je dan ook niet meer uitkrijgen. Hè? Als die, dan plakt hij helemaal vast.
Maar de sensatie van een natte spijkerbroek... dat is wel een van de stomste dingen
ja.
ooit.
Nee, dat snap ik.
Ja.
Ja. Nou, Nicole, zijn we alweer bij het volgende onderdeel aangekomen. Koffie drinken met.
Ja, een nieuw rubriekje die we hebben in de podcast.
Ja.
Tenminste, we hebben wel vaker gasten gehad... maar nooit officieel onder deze titel.
Nee.
En Chris Rooiakkers is de eerste... Chris is namelijk historica en begeleidingsdeskundige. En leuk om te weten, ze werkte heel lang bij de Hanze, net als ik.
Oud-collega's.
Oud-collega's. Chris werkt bij de post-HBO-opleidingen rondom coaching en leiderschap. En dat heeft natuurlijk heel veel raakvlak met wat ze ook in onze academy doet. Daarnaast heeft ze haar eigen begeleidingskundige praktijk. En is ze veel gevraagd spreker rondom de voldoende filosofie.
Ja, en het is eigenlijk best bijzonder. Hè? Er zit iemand bij ons aan tafel en wij zijn alleen nog maar aan het woord.
Ja.
En daar hebben we het al even over gehad in het begin. Hè? Dat jij Chris introduceert, ook vanuit de gedachte van de voldoende filosofie. Chris.
Ja, dat klopt.
Vertel eens, wat is dat eigenlijk? En welkom natuurlijk.
Ja, nou ja, je zegt voorstellen ook vanuit de gedachte van de voldoende filosofie. Omdat vanuit de voldoende filosofie is het een beetje raar om te zeggen... Wie ben jij? En dan te beginnen met wat je allemaal hebt gedaan.
Ja.
Want de voldoende filosofie, dat gaat eigenlijk over wie ben jij als mens. En laten we vanuit daar gaan werken. Dit is eigenlijk... Maar wat was dan precies je vraag?
Nou, eigenlijk dit. Dit was een heel mooi antwoord op wat is dan de voldoende filosofie.
En wat is dan de...
Ja. Precies. En, want hoe is dat zo ontstaan?
Ah,
weet je, de aanleiding van de voldoende filosofie.
Ja. Nou... Dat is wel grappig. De directe aanleiding was dat ik in de kroeg zat eigenlijk. Met een
hele goede aanleiding.
Ja, met een eigenlijk rondom vlak voor de zomervakantie ook, net als nu.
Ja.
En we waren zo'n biertje aan het drinken en we waren een beetje aan het uitwisselen over casussen die we als begeleidingskundige tegen waren gekomen dat jaar. En toen verzuchtte ik echt zo van... Oh, het is toch eigenlijk alles wat je tegenkomt, is toch eigenlijk gaat over emotie. En wat doen we daar ontzettend weinig mee? En wat gaan we toch eigenlijk onzorgvuldig met elkaar om? En wat kan dat toch eigenlijk beter?
In een professionele setting bedoel je dan?
Ja. En toen zei mijn collega, nou, misschien moet je daar een boek over schrijven. En ik kwam thuis en toen ben ik eigenlijk begonnen.
Ja.
En,
gelijk diezelfde nacht nog?
Nou, ik begon met een soort tekeningetje.
Ja.
Van hoe zou dat eruit kunnen zien? En vervolgens kwam er wel een heel proces achter vandaan. Dat wil je niet weten. Dus dat heel lang ben ik begonnen, weer weggegooid enzovoorts. Maar dat was de directe aanleiding. Maar ik moet zeggen, de aanleiding die daaronder zat... is toch ook wel een stukje frustratie eigenlijk. Want... ik coach bijvoorbeeld veel mensen individueel ook. En dat ik echt dacht, ben ik nog wel goed bezig? Het is bijna water naar de zee dragen. En zoveel mensen hebben dezelfde vraag. In plaats van dat ik die als coach bedien, zou het niet veel beter zijn... dat we elkaar veel meer gaan begeleiden op wat we eigenlijk ervaren in het werk. En dat we elkaar helpen om ons echt anders te leren verhouden tot het werk.
Ja.
En in mijn begeleiding met leiders... kwam ik hetzelfde tegen, dat ik dacht, ja, zit je om tafel en heb je het over wat je beleeft, dan helpt dat enorm om te koersen. tegelijkertijd ga je die sessie uit. Hoe snel word je weer meegenomen in de waan van de dag?
Ja.
Dus ja, ik dacht toen, er is meer nodig.
Ja.
Dus dat is de aanleiding.
Zo is de voldoende filosofie ontstaan. Eigenlijk dus dat wel. Is echt aan je eigen brein ontsproten.
Nou, ik dacht, ik ga schrijven over emoties en hoe je daar beter mee om kan gaan, per basisemotie. En wat ik zei, na een jaar gooide ik de hele boel weer weg. Ben ik opnieuw begonnen en ben ik begonnen, maar wat zijn nou de bovenliggende principes? En toen is de voldoende filosofie ontstaan.
Okay.
Dus de voldoende filosofie is als het ware de bovenhanger. En ja, dat roept natuurlijk de vraag op, wat is dan die voldoende filosofie?
Zeker.
Toch? Het is dus een manier van kijken die je kan helpen om te ontsnappen aan de automatische piloot van versnelling, meer, beter, hoger, wat ik dan noem de rat race naar succes en geluk. Alsof we steeds maar succesvol en gelukkig moeten zijn.
En alsof het alleen maar meer moet worden.
Exact, exact. Ja. En ja, ik denk dat de voldoende filosofie kan helpen om bij je eigen voldoende te blijven. Waarbij ik niet bedoel een soort statisch punt of een voldoendetje. Mm-hmm. Maar juist een organisch zoeken naar wat op dat moment voldoet.
Hè? Ja.
Dus dat verschilt per persoon of per team, per moment. Het mogen zoeken naar wat voldoet nu is veel organischer werken.
Dan wat is het beste wat je eruit kan
halen. Exact. Ja? Waarbij je eigenlijk steeds iets op een externe ladder legt. In plaats van dat je dat vanuit jezelf bepaalt.
Ja. En wat de maatschappij ook eigenlijk van je verwacht. Hè? Dat je telkens een treetje omhoog gaat. En we hebben het er toevallig vanochtend nog over gehad, hè, Nicole.
Ja, klopt.
Ik vroeg jou, zo, hè, het kwam zo te sprake. En over 10 jaar of over 15 jaar als je 40 bent, Nicole.
Ja. Jij zei, wat is nou je droombaan? Wat zou je... En zei ik, nou, ik ben eigenlijk wel blij hier.
Ja,
ja. En ik merkte ook dat het antwoord niet helemaal voldeed. Want je vroeg
zeker wel.
Nou ja, je vroeg daarna nog, ja, maar je mag voor iedereen werken. Je mag alles doen. En toen dacht ik, ja, maar ik ben wel blij.
Voor dit moment is dit voldoende.
Ja, ja. Nou, misschien moet je de leergang mee gaan geven dan. Ja, je weet hoe het werkt.
Ja, precies. Want dat is leuk om te vertellen. Je hebt natuurlijk het boek geschreven. Maar ik zei net al, in onze academy geef je ook de leergang over de voldoende filosofie.
Ja.
Misschien kun je daar wat meer over vertellen. Hoe ziet die leergang er precies uit?
Ja, nou, in feite bestaat de leergang uit 6 lesdagen. En tussenliggend ben je daar waarschijnlijk, hoop ik, ook mee bezig.
Mm-hmm.
En de eerste lesdag is gaat natuurlijk over wat is nou die voldoende filosofie? En ook welke taal hoort daarbij? Zodat je herkent hoezeer dat rat race denken eigenlijk in ons zit. Dus dat is reflectie.
Mm-hmm.
En vervolgens gaan we per emotie bekijken, wat kan je nou concreet doen? Bijvoorbeeld boos, bang, blij, bedroefd.
Mm-hmm.
Om die emoties meer te agenderen en meer te gaan benutten. Want emoties worden vaak gezien als iets heel persoonlijks, toch?
Ja.
Dat is wat ik persoonlijk voel.
Ja.
Maar mijn opvatting hierbij is, en niet alleen van mij natuurlijk, dat een hele hoop emoties zijn gewoon aangeleerd. Die hebben we ons collectief aangeleerd. Dus doordat wij zo in dat lineaire rat race denken zitten, dat veroorzaakt natuurlijk een hele hoop frustratie, uitval, gemopper, slachtofferschap. Dus een hoop van hoe wij ons gek laten maken, komt eigenlijk voort uit hoe wij denken. Dus wat je in die leergang probeert te doen, is dat te herkennen. Hè? Dus dat helpt al enorm om jezelf niet gek te laten maken. Maar vervolgens ook, hoe kun je die emoties inzetten om vanuit andere waarden te gaan werken? Want emoties geven natuurlijk ook aan, hoe willen we het wel?
Ja. Ja.
Dus dat is wat ik in de leergang ga doen.
En voor wie zou het interessant zijn om zo'n leergang te gaan volgen? Wat is je doelgroep?
Nou, in elk geval mensen die ook denken, we zijn niet goed bezig. Het moet echt anders. Dit is niet gezond, niet voor de aarde en niet voor ons. En die bereid zijn te zoeken naar nieuwe wegen. En die het leuk vinden daarmee te spelen. En ik denk coaches, leidinggevenden, want het gaat over jou. Maar ook, hoe kan ik mijn team hierin helpen?
Ja. Ja, mooi. En hoe ga je het gesprek ook aan, hè, met mensen hierover?
Ja, het gesprek aan en welke interventies kan je doen? Ja. En hoe kan je het gewoner maken om over emoties te praten, met emoties te werken?
Ja, ik vind het een hele mooie insteek, hoor. Want ik denk, ik heb het vanochtend nog gedaan, dat ik tegen iemand zei, goh, wat kreeg jij een emotionele mail? Terwijl, dan zeg je dus dat eigenlijk dat het iets slechts is. Dat je een emotionele mail binnenkrijgt. Want we schrijven toch zakelijke...
Ja.
mails misschien in sommige situaties.
Dit was een boze mail.
Dit was een boze mail. Dat ik zei, goh, wat een emotionele mail. Maar dat kan natuurlijk inderdaad, dat hoeft niet iets slechts te zijn. Het hoeft geen label te krijgen, geen slechte connotatie. Maar emoties mogen er ook zijn.
Ja, en sterker nog, je kan het ook omdraaien.
Ja.
Oh, te gek. Kijk eens, wat een geraaktheid. Wat maakt iemand nou zo boos?
Ja.
En wat is dan de motivatie daarachter?
Ja, ja, dat is wel echt omdenken, hè? Dat is wel om echt op die omdenken. Manier te kijken.
Ja, ja.
Hey, en jij zelf, hoe ga je zelf met je emoties om? En hoe leef je de voldoende filosofie?
Ja, nou, wat een mooie vraag. Nou, de laatste lesdag, die gaat over je ontwikkeling als voldoende filosoof. En dat geldt ook voor mijzelf. Wat ik in het begin zei, ik dacht eerst, ik schrijf dit op, want er is meer nodig. Dus ik dacht, ik schrijf dat voor anderen. Maar jee, echt, ik ben zo vaak er tegen aangelopen dat ik denk, hoezeer zit ik zelf lineair te denken, zeg. En ja, ik zie het als een ongoing proces. En ik ben ervan overtuigd dat ik heel veel van deelnemers kan leren.
Ja, maar het heeft je dus af en toe ook wel een beetje een spiegel voor gehouden.
Ontzettend.
Het schrijfproces.
Ontzettend. En zeker ook geholpen in de zin van om strakkere keuzes te maken eigenlijk. Om te durven los te laten. Maar ook voor dingen te durven gaan. Om meer te weten. Waar ligt eigenlijk mijn voldoende? En daarvoor uit durven komen.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja. Dus dat deel je ook tijdens de leergang, hoe je zelf met je emoties omgaat?
Dat vind ik nou een hele mooie vraag. Want de voldoende filosofie begint bij jezelf en bij wat je ervaart. Okay. Dus veel minder bij wat je kunt, wat je weet, wat je denkt, maar wat je beweegt eigenlijk.
Ja.
En ik denk dat we die emoties nu als een soort ballast of iets wat we erbij doen in het werk. En mijn voorstel is eigenlijk om ze als data te gaan benutten om in deze moeilijke tijden toch de goede dingen te blijven doen. Dus het begint bij de mens, als ik dat dan zelf niet doe.
Ja,
dan weet ik het ook niet.
Wat een mooi begin ook voor bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek. Dus niet wat je weet, wat je kan, wat je kunt, maar wat iemand beweegt.
Ja.
Want ik denk dat heel vaak sollicitatiegesprekken daarop gaan, toch? Waar heb je gestudeerd? Wat heb je gedaan?
Ja.
Wat kun je? Wat
heel
weet je?
Heel veel kennismakingsgesprekken gaan daarover.
Ja, in plaats van, goh, wat beweegt jou nou? Waarom doe je wat je doet? Ja. En ga je elke dag naar werk?
Ja.
Ja. Ja. Maar en op feestjes ook.
Ja, ook.
Wat doe je? Is toch heel vaak, hè? En wat doe je in het dagelijks leven? Is vaak de eerste vraag die gesteld wordt.
Ja, en in overlijdensadvertenties.
Ja.
Wat was je?
Ja. Wat zou op een netwerkborrel, zeg maar, een hele goede eerste vraag zijn om te stellen aan mensen als vanuit de voldoende filosofie?
Nou, misschien zou vanuit, dat wil niet zeggen dat ik dat altijd doe, hè, zou bij de voldoende filosofie passen om dan eerst iemand te zien. Dus helemaal geen vraag te stellen. Maar gewoon even te kijken.
Wij ook wel ongemakkelijk.
Nou.
Dat iemand toch tegenover je staat en dan eerst even naar elkaar kijken. Ik krijg daar al een beetje kriebels van.
Ja. Ik bedoel niet van, oh, ik ga jou nou observeren.
Nee, precies.
Maar ik zelf, ik weet niet, dus misschien zegt dit van alles over mij. Maar op een netwerkborrel ben ik gelijk geneigd om te kletsen.
Ja.
Maar ik kan ook eens kijken naar non-verbaal, even voelen, zeg maar.
Ja.
Contact maken, niet alleen met mijn kop, maar meer
even voelen.
Landen even in voelen. De ruimte, even je voeten op de grond.
Ja, dus toch...
Even
ik heb hem zelf nog nooit vertaald naar borrels. Dus dat is een hele interessante vraag.
Ja, hebben toevallig aanstaande donderdag hebben we Noordkracht, ons netwerk voor 36-plussers. En hebben ook de zomerborrel. En daar hebben we ook altijd een klein netwerkmomentje in. Dus ik dacht, eens even kijken wat vanuit de voldoende filosofie iets moois is om daar naartoe mee te nemen. Maar we kunnen mensen dus ook uitdagen om gewoon eens eventjes een minuutje mond te houden. En eens even om je heen te kijken.
Ja.
Te landen in de ruimte en dat ga ik misschien wel doen.
Ja. Mm.
Ik moet maar met elkaar praten. Dus,
ik voel het ongemak me al bekruipen. Ja. Ik denk dat ik dan even op de wc zet.
Weet me dat ook weer. Ja. Nou, heb jij nog vragen voor Chris, Nicole?
Nee. Nou ja, ik zei al, ik heb het idee dat ik Chris al helemaal ken. Want onze Jarno van de podcast, heeft een hele mooie promo-video opgenomen met Chris. Die heb ik een paar keer gezien, omdat ik hem natuurlijk deel op socials. Dus het was wel grappig. Ik dacht, ik had het idee dat ik Chris al helemaal kende en
leuk.
Ik ontmoet haar nu voor het eerst.
Ja.
Maar mocht je die willen zien, dan zie je die op onze Instagram en op LinkedIn.
Ja, en via onze website kan je inschrijven voor deze mooie leergang. Om ook meer te leren over de voldoende filosofie en uit de rat race te stappen. Toch, Chris?
Exact. Daar gaan we voor.
Helemaal goed. Nou, dankjewel voor je komst.
Nou, heel graag gedaan. Dank voor de uitnodiging ook.
Ja, heel graag gedaan.
Nicole, daarmee zijn we aan het einde van deze podcast alweer.
Ja.
Het tijd vloog voorbij.
Tijd vloog voorbij en de volgende keer zijn we er gewoon weer.
Nou, maar mensen moeten wel nog even wachten.
Want we hebben vakantie. Dat nou is ook zo.
Jarno heeft eerst vakantie.
Dan heb jij vakantie of ik eerst vakantie?
Nee, ik. En dan jij.
En dan ik.
Dus
dan
we zijn in september pas weer terug.
Ja, even een mini sabbatical.
Ja, jullie moeten deze zomer even zonder ons doen. Maar begin gewoon weer opnieuw met aflevering 1 luisteren.
Ja.
Ben daarna... vast weer vergeten.
Ja, en daarna zijn we er gewoon weer.
Helemaal goed. Fijne zomer.
Fijne zomer.